Djokovic verstevigt GOAT-status. Swiatek maakt statement. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit David Avakian aan de tennistafel.
Hopelijk ben je maar open.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Oh jee, ja, paparazzi.
Famous. Ongemakkelijk al die camera's. Lijken William zelf.
Ebony Star.
Ja. Waar is die Cadillac?
Nee, Bentley.
Bentley was het. Ja. Oh, het gaat alweer mis. We zouden een spoedronde doen. Want we hebben het veel te druk voor een podcast. Maar ja, er is nogal wat gebeurd. Dus we moeten natuurlijk wel even inhaken.
Op van alles.
Op van alles. Zondag. Geschiedenis geschreven. De Novak Djokovic. Wint zijn 23e.
Je bent de Djokovic zeggen. Als we dubbel O staat. Djokovic.
Djokovic.
Ja.
Djokovic heeft geschiedenis geschreven. 23 slam titels. Ja, het is niemand ontgaan natuurlijk. De absoluut recordkampioen nu in zijn eentje. Het zat er wel aan te komen. Verrassing was het niet.
Het is geen verrassing dat hij won het toernooi. Maar om te zeggen op voorhand van dit is een gelopen race met iemand als Alcaraz in het schema inderdaad. Dat was niet te doen. Ja, 23 Grand Slam titels. Recordhouder bij de mannen, hè, moeten we zeggen. Voordat we boze brieven krijgen.
Mm-hmm.
Deelt nu dat record met Serena Williams. Die er al 23 had. In de open era. Daar kunnen we nog voor de volledigheid mevrouw Margaret Court nog erbij noemen. Voordat we daar weer boze brieven over krijgen. Die de 24 won, verdeeld over de prof en het amateurtijdperk. Hebben we nu alles gehad, hè? Hoeven we niemand meer te doen.
Ja, ik denk dat we nu al genoeg disclaimers en alles erop aangeplakt hebben.
Ja. Dus ja, Djokovic was eigenlijk al de beste bij de mannen. Omdat hij op gelijke hoogte stond met Nadal, maar andere belangrijke records had. Het belangrijkste record daarnaast was natuurlijk het aantal weken op de nummer 1 positie. Nou, hij gaat nu zijn 388ste week in als nummer 1.
Zo.
Ik las net dat anderhalf jaar meer is dan Federer ooit had. Die heeft natuurlijk wel nog het record van langs achtereenvolgend qua weken, 237. Maar ja, het gaat natuurlijk om wie er het langste tijd op de nummer 1 positie heeft doorgebracht. Dus dat is Djokovic. En mooi nieuws voor hem is ook dat hij tot oktober geen punt te verdedigen heeft. 0,0 punten te verdedigen heeft. Want Wimbledon won hij vorig jaar wel, maar was puntloos.
Ja.
En verder mocht hij geen US Open spelen. En
heerlijk.
Ja, en hij is nu dus nummer 1 ook. Dus het is een hele, hele mooie afgelopen paar weken geweest voor onze Djokovic.
Ja, want natuurlijk Alcaraz heeft de US Open titel staan. Dus die kan niet meer verdienen dan wat hij al heeft wat dat betreft. Ja, dat houdt hij wel vol tot het einde van het jaar, die Djokovic.
Ja, ik weet niet of er nog mensen zijn die daar aan twijfelen of hij de grootste speler is. Althans, de meest succesvolle speler. Daar kan je gewoon niet meer omheen.
Nee, absoluut niet. Ja, ja, dat zei Richard Kuijtek altijd. Maar dat is een andere discussie. Als Djokovic op zijn allerbest speelt, dan wint hij van Federer en Nadal.
En dan ben ik er niet per se mee eens, maar ik kijk gewoon naar de resultaten. Gewoon naar wie het meest heeft gewonnen en wie het meest op nummer 1 is geweest. Ik weet niet of de beste Federer niet wint van de beste Djokovic. Ik denk eigenlijk wel.
Ja, ja, dat is subjectief.
Maar dat maakt niet uit, het gaat er niet om.
Nee.
Het gaat erom wie het meest gewonnen.
Ja, natuurlijk.
Dat is Djokovic.
En dan heb je de grootste aller tijden. En dan kan je ook nog meenemen wat heeft hij voor de sport betekend. Bijvoorbeeld, of voor het spel, of de evolutie van, of de promotie van het sport. Dus moet je dat ook allemaal meerekenen? Ja,
het is een zinloze discussie.
Precies, want het gaat natuurlijk uiteindelijk om titels. Want daar doe je het voor, daar ben je sporter voor.
Dat kan je enigszins meten. En het is gewoon door de jaren heen is het zo gegroeid dat die Grand Slam zo zwaar zijn gaan wegen. Wat in het verleden ook helemaal niet het geval was. We kunnen natuurlijk ook wijzen naar al die decennia dat er helemaal niemand naar de Australian Open ging. Dat helemaal geen positie had. Ja. Dat bijvoorbeeld het toernooi van Rome had veel meer waarde dan de Australian Open om te winnen. De materialen en
ja, dat er 3 amateur, op gras werden gespeeld.
Precies, meerdere wedstrijden. Ja.
Ja, 3 van de slams.
Ja. Dus dat is eigenlijk een zinloze discussie. Maar we hebben nu eenmaal als tenniswereld besloten dat we ons focussen op de Grand Slams. En die nummer 1 positie. Wat enerzijds ook wel logisch is. Dan is Djokovic degene die daar het meest heeft gedaan.
Ja.
En natuurlijk ook omdat hij dat heeft gedaan. Terwijl hij nog 2 van die andere beesten naast hem had.
Maar goed, met overmacht in die finale denk ik wel. Wat nerveus begin tegen Casper Ruud. Die daar eigenlijk misschien ook wel verrassend stond.
Ja, omdat zijn jaar zo ongelukkig is geweest. Ja. Maar hij heeft uiteindelijk op zijn favoriete ondergrond bij zijn favoriete Grand Slam, waar hij vorig jaar ook al de finale speelde, heeft hij het weer gedaan. Het is een beetje sneu voor hem dat hij in zijn eerste finale Nadal treft.
Ja.
En in zijn tweede finale later dat jaar op de US Open Alcaraz. En nu Djokovic. Ja, goed, dat hoort erbij, jongen.
Kan hem beter in de finale treffen dan eerder.
Ja, maar ja, nogmaals, dat was in de finale eigenlijk niet echt een twijfelgeval.
Maar het werd eigenlijk nog spannender dan ik van tevoren dacht.
Ja, 1 set. Maar dan kwam hij in de tiebreak terecht. En dan weet je dat het einde oefening is, hè?
Hij maakte geen fouten, hè? Niet tiebreaks, nou ja,
hij heeft
de hele week.
6 tiebreaks gespeeld, Djokovic. Het toernooi. En hij heeft in 6 tiebreaks, ik weet niet meer hoeveel punten dat in totaal is, heeft hij 0 onnodige fouten gemaakt.
Ja. Maar dat zegt wel iets ook over zijn mindset natuurlijk.
Het is gewoon een beest.
Ja, en fit. Want laten we het even over die halve finale nog even een stapje terug doen. Ja, tegen Alcaraz. Die eerste 2 sets, dat was natuurlijk om te smullen. Volgens mij was je nog even naar Parijs op en neer.
Speciaal voor die wedstrijd, ja. Ik was klaar bij Eurosport met het commentaar. En ik had wat dagen tussen het einde van mijn commentaarshifts en het begin hier in Rosmalen. Dus ik denk, ja, weet je, er staat wel een aardige pot daar op het programma. En Parijs is natuurlijk niet om de hoek, maar ook weer niet zo ver weg dat je denkt van dat is een niet overbrugge afstand. Dus ik heb inderdaad de auto gepakt en even die wedstrijd bekeken. Hopende natuurlijk op de kraker der krakers. Nou, dat begon aardig. De eerste 2 sets heb ik gedacht van, het is een van de beste keuzes die ik ooit heb gemaakt om hier naartoe te komen. Dat was natuurlijk waanzin.
Ja, dat was...
Het niveau, dat was gewoon te intens eigenlijk, hebben we gemerkt in de derde set.
Djokovic zat overal achter. Had bijna overal wel een antwoord op wat Alcaraz naar hem toe gooide. Ook op die dropshots. Ja, en uiteindelijk zeg maar, de jongen van, hij is 20 nu.
Ja.
Dat die verkrampt en niet meer verder kan. En dat, ja, een midden dertiger daar...
Die eigenlijk... ook worstelt, hè, met zijn eigen issues, met zijn arm en zo.
Ja, hij had pijn.
Ja.
Maar zeg maar, qua cardio en fysiek verder natuurlijk wel ging volhouden. En de totale verkramping.
Ja, het was bijna alsof Alcaraz het te leuk vond, die wedstrijd. Of te spannend. Ja. Van, oh jezus, ik heb zoveel zin in die partij. Ja. Dat hij daardoor eigenlijk helemaal uitschakelt.
Ja.
Want dan zat was het verhaal achteraf. Dat hij zoveel spanning voelde en zoveel hype misschien wel voor die wedstrijd. Dat hij zo ook die druk voelde van, dit is mijn moment, dit is het podium. Ik ga tegen voor het eerst in mijn leven spelen tegen zo'n groot iemand op een Grand Slam. Ze hadden eerder tegen elkaar gespeeld. Hij had ook eerder tegen Nadal gespeeld. Maar nooit op een Grand Slam toernooi. En iedereen had dat natuurlijk opgeblazen tot de wedstrijd van de machtsovername. En de wedstrijd van de nieuwe held.
Ja,
tegen,
natuurlijk naar ons geluisterd. Hè? Wedstrijd van het jaar. Naar ons geluisterd. En
ja.
Dat,
nou ja, goed. De hele wereld die had het erover.
Oh.
Ja.
De hele wereld luistert.
Ja, precies. En dat heeft hem uiteindelijk een soort van de kop gekost. Het begon met zijn hand die verkrampte, zijn vingers. En later ook begon hij naar zijn knie te grijpen. Totdat hij eigenlijk niet meer erop kon staan. Dat hij hinkelend en vooroverbuigend geholpen moest worden. En Djokovic kwam natuurlijk ook even bij om polshoogte te nemen van wat is hier aan de hand.
Mm.
En ja, je denkt eigenlijk in eerste instantie niet aan kramp als iemand zo zijn knie grijpt.
Mm.
En daar niet meer op durft te staan. Dan denk je, er is iets gescheurd of er is iets verrekt of zo. Je denkt vaak aan kruisbanden en knieband en dat soort dingen. Dus dat was eng.
Ik vond het apart, want ik had dat nog nooit gezien. Dat je mag niet geholpen worden, medische behandeling, medische time-out voor kramp.
Nee, dat
mag
geen,
niet.
Dat is geen blessure.
Maar hij werd natuurlijk wel behandeld, dat konden we allemaal zien. En dan moest hij zijn service game inleveren. Want hij werd gewoon zeg maar steeds een tijdsoverschrijding.
Ja, en dat werd dan
punt. En er werd dan een game.
Ja.
Dat had ik eigenlijk nog nooit gezien.
Maar hij ging wel door uiteindelijk.
Mm-hmm. Wel met een break achter dan.
Ja. Probeerde het nog.
Dan denk ik van, ja, Djokovic prees Alcaraz dat hij gewoon de wedstrijd uitspeelde of doorging. Maar waarom eigenlijk? Weet je, je kan ook gewoon, het wordt niet beter. En dat ging er als een nachtkaars uit natuurlijk.
Nou, ik geloof dat Alcaraz achteraf heeft gezegd, ik wilde niet gewoon later spijt willen hebben van het feit van, ik heb die wedstrijd niet uitgespeeld. Ik heb deze wedstrijd, zo'n grote partij waar iedereen zo naar uitkeek. Dat had ik voor mijn eigen gemoedstoestand, voor mijn eigen geest gedaan wat ik kon, dan kan ik het makkelijker verwerken wat er is gebeurd.
Ja, dat is misschien ook wel zo.
Hij won nog wel wat games, her en der.
Ja.
Maar Djokovic, the one and only. Niet te kloppen, niet te stuiten, niet te sturen, die man.
Nee, op naar Wimbledon. Het enige grastoernooi wat hij gaat spelen is Wimbledon, wat hij al 7 keer heeft gewonnen.
Nou ja, dat is Wimbledon. Roland Garros heeft hij nu 3 keer gewonnen. En dat betekent dat hij de eerste man is ooit die alle Grand Slams 3 keer heeft gewonnen, tenminste.
Ja, ook nog even een statistiekje achter zijn naam.
Ups, oké.
Ja. Nou ja, over 3 keer Roland Garros winnen gesproken. Swiatek, een dag eerder, in die finale tegen Mugova, die het toernooi van het leven heeft gespeeld, want ze heeft gewonnen van Sabalenka. Althans, gewonnen, ja. Je had matchpoint op 5-2 derde set en toen sloeg geen bal meer goed. Maar goed, leuk dat ze er is, want veel geblesseerd geweest. Getwijfeld over de carrière, of het allemaal ging lukken en zo. En haalt ze finale Roland Garros.
Ja, het is een geweldige speelster. En op de minste favoriete ondergrond, gravel. Want ze is het speelster die graag naar het net gaat en graag snel speelt. En van die korte achterzwaaitjes heeft. Heel leuk om te zien. Speelt ze liever op gras en op hardcourt. En dat ze dan uitgerekend hier inderdaad de finale haalt. Door te winnen van Sabalenka. Die ook afstevende natuurlijk bij de dames op de nummer 1 tegen de nummer 2 clash. Om de nummer 1 positie. Dat hebben we dan weer niet gekregen. Bij de mannen kregen we hem wel. De Alcaraz Djokovic. Bij de vrouwen kregen we hem niet. Maar die finale mocht er zijn. De spanning zat erin. En de stand ging heen en weer. En Mugova zat natuurlijk nog 2 keer een break voor. Ook in de derde set.
Mm-hmm.
Dus lange tijd was het gewoon onduidelijk wie die partij ging winnen. Je zou misschien kunnen zeggen dat Mugova iets te vroeg piekte of zo. In die laatste set. Dat ze eigenlijk steeds die voorsprong kreeg. En dat je dan, ja, het gaat om de laatste punten.
Ja, maar je kan beter een voorsprong hebben dan.
Ja, dat is ook zo. Is ook zo. Maar dat je dan steeds het gevoel van, ja, Sjoen, want ik heb nog wel tijd om het terug te, om het recht te zetten. Ja.
Of dat je gaat denken aan overwinning.
Ja.
Al, dat kan natuurlijk niet. Leef je het nu?
Leef je het nu? Ja, dat doe je graag, Stef.
Ja.
Nou ja, Sabalenka niet. Die leeft in het verleden trouwens. Want die was weer de oude Sabalenka.
Ja.
De Sabalenka die in de halve finales gewoon choked.
Ja, dat was back to the future.
Back to the... Nee.
Future back.
Nee, want dat was natuurlijk het grote verhaal. Hè. Ja. Jarenlang dat ze blokkeerden op die Grand Slams. Elke keer halve finale. Oeh, ik sta voor. Ik sta dichtbij. Ik sta tegen Świątek op de US Open voor. Choke.
Ja.
Wat had je nog meer?
Ja, ga je niet helpen in deze, hoor.
Nee. Je hebt Australian Open. Had je ook zo'n moment... op Wimbledon heb je ook nog zo'n moment gehad dat je denkt van... Ja, dit is haar tijd. Dit is haar moment. Ze komt voor in die wedstrijden. Ja, jij wil niet horen. Maar ze stond op matchpoint in die halve finale tegen Mugova. En vanaf dat moment heeft ze 20 van de volgende 24 punten verloren.
Ja, dat ging rap.
Ja. Waar was je?
Ja, ik was er wel. Maar zij was er niet.
Świątek wint dat toernooi 3 keer gewonnen. En dat is belangrijk voor haar. Want eigenlijk als je haar zo spreekt over haar Grand Slam titels, over haar Roland Garros titels. Die eerste neemt ze eigenlijk zelf niet zo serieus. Dat was die COVID Slam.
Ja.
Dat ze eigenlijk iedereen wegbeukte. Maar zonder het was
publiek.
Voor haar al... Ja, het was een soort van spek en bonen toernooi in haar hoofd ook. Daar heeft ze het ook helemaal niet over, dat ene.
Terwijl het eerste slam was.
Maar ze vindt dit ze het voor de tweede keer won. Dat vond ze al van, ja, dit is echt. Mm. Iedereen het mee, iedereen was gewoon een normale kalender. Alles was zoals het hoort. En dan heeft ze het nu weer gewonnen. En heel belangrijk voor haar natuurlijk, dat ze dat hele grote, nieuwe grote drie bij de dames verhaal. Dat in de eerste 4-5 maanden voornamelijk naar Rybakina en Sabalenka zelfs ging. Dat zij eigenlijk de dienst uitmaakte. En dat Świątek ook wel wat toernooitjes won her en der. Maar ja, dat ze op gelijke hoogte werd gezet ineens. Terwijl zij natuurlijk gewoon de grote dame is geweest een jaar lang. Ze heeft een jaar lang die nummer 1 positie gehad. Heeft ze nog steeds. Heeft ze verdedigd. Ze was heel dichtbij het verliezen voor het eerst dit toernooi. Die nummer 1 positie is niet gelukt. Zij blijft de nummer 1. Dus het was voor haar ook wel even een lekker statement. Van hallo, ik ben er nog. Zeker op gravel ben ik de baas.
Ja, maar ik ben zo blij dat de finale zo ontpopte zoals het was. Dat ze er niet, weet je, tegen golf ging het toch wel rap één kant op. Dit jaar weer, maar ook vorig jaar. Dat ze er nu echt voor heeft moeten knokken. En gemerkt heeft, er is tegenstand. Ik moet beter zijn. Ik moet scherp zijn. Ik moet mezelf blijven uitdagen en verbeteren. Want ze komen eraan misschien.
Ja, nee, dat zeker. Want die tegenstanders die staan natuurlijk ook niet stil. Die hebben een heel jaar lang pak slaag gehad. Mm-hmm. Dus die hebben er ook hard aan gewerkt. En je kan dat niet volhouden op die manier. De tegenstanders die gaan ook meer aan je spel wennen. Die zijn niet meer zo bang. En die hebben ook andere dingen in het arsenaal nu.
Jawel, maar gezien. De route naar de finale toe was natuurlijk weer eigenlijk
Ik heb het
easy.
Over die paar eigenlijk. Hè?
Precies. Want, en dat die finale dan toch in 3 sets, zware sets, duurde lang. Dat is alleen maar goed voor haar ook.
Ja, het was de eerste keer dat ze een set verloren in een Grand Slam finale. Dat is altijd inderdaad pats boom.
Ja.
Nee, daar heb je gelijk in. Ja, ik hoop dat Mugova een blijver is. In de top 20 staat ze nu. Als ze had gewonnen, had ze de top 10 ingegaan.
Mm.
Maar ja, je blijft toch altijd een beetje angstig gezien haar blessureverleden. Ja. De rugblessure is ook altijd wel iets. En buikspier, dat zijn een beetje de terugkerende dingen bij haar.
Ja,
laten we het hopen, want het is een fantastische speelster. Ja, we zouden één grote spoedronde doen, Stef. We hebben helemaal geen tijd. We hebben weer allemaal dingen te doen hier.
Oh, wacht, de toernooidirecteur die roept me. Ik moet even...
Ja.
Even weg.
Daar is hij weer. Op het matje geroepen.
Zo, dat was even stress, hè?
Ja.
Nee, ja, als de grote baas staat te wijven, dan moeten we natuurlijk even op te komen draven.
Ja.
Het programma van morgen al bekend. Morgen is in dit geval donderdag.
Ja, want we moeten even wel uitleggen van waar we zijn, wat we doen. En even in herinnering brengen van waar je het over hebt in Nederland.
Ja, we zijn in 's-Hertogenbosch.
Ja.
Dat internationaal wordt genoemd, maar voor onder de Nederlanders is het Rosmalen. Wij werken voor het toernooi. We doen communicatie hier. Dus wij doen de website en we maken elke dag een magazine, wat voor de bezoekers hier gratis op te halen is. En waar hele mooie interviews in staan. Pareltjes.
Parels.
Zo. En de uitdaging is altijd dat we degene die speelt op die dag ook met een interview in het magazine hebben staan. Dus dat is altijd last minute schakelen.
Ja.
Dus Andrescu en Medvedev spelen morgen op het Center Court op donderdag. Dus die komen in het magazine.
Zeker.
Dus dan moeten we even allemaal kortsluiten en zo. En wat hier allemaal gebeurt, want er gebeurt genoeg.
Tjongejonge. Dus, wat een afgelopen paar dagen hebben we achter de rug.
Zeker.
Dinsdag vooral.
We nemen het nu op, is woensdagochtend.
Ja. Nachtje kunnen slapen.
Dinsdag was een historisch dagje wel voor de bezoekers hier. Want we hadden Venus Williams in de house. Eigenlijk al bijna een week in de house. Die was hier vanaf donderdag om te trainen. Haar eerste wedstrijd en meteen laatste wedstrijd was op dinsdag. Maar zus Serena was er ook. Vandaar de Bentley. waar we aan refereerden in het begin van de uitzending. Want er wordt nogal een circus van gemaakt als de familie Williams hier is. Was voor het eerst, niet in Nederland, maar voor het eerst spelend in een toernooi in Nederland. Venus was al eens eerder in Amsterdam geweest en vond het allemaal geweldig. Ja, de wedstrijd was wat minder geweldig.
Ja, het was een 3-setter die ze had kunnen winnen. Hè. Ze speelde tegen een 17-jarig meisje. Wildcard. Venus zelf ook wildcard. Ze speelde de eerste wedstrijd. En dat is een bijzondere tegenstander. Venus Williams om dan je carrière mee te beginnen op dit niveau. Venus stond een set en een break voor. Kon het niet uitmaken. Die jonge dame. Naaf. Weet er nog steeds niet precies hoe je het uitspreekt. Die won. En Venus naar huis. Althans door naar het volgende grastoernooi.
Ja, en er gebeurt wel wat als... Als de familie Williams of Venus hier dan rondloopt. Ik merk wel meer beveiliging. Geen pers van tevoren. Na afloop wel een persconferentie, maar redelijk kort af. Maar dat kennen we eigenlijk misschien wel van er. Veel media. Andersoortige media. Wat hier allemaal
influencers.
Rondloopt. Influencers, TikTokkers, noem maar op. Iedereen wil iets, maar lukt niet. Maar
zijn wij dat ook influencers of niet?
Jij zeker.
Ik?
Ja.
Hoezo? Waar heb ik invloed op? Ik voel me altijd machteloos.
Je bent de editor.
Daar heb je gelijk in, ja.
Ik heb
invloed over het eindproduct.
Ja, precies.
Wat we erin laten.
Onder jouw schuld.
Ja, is ook zo. Is ook zo. Nee, het was natuurlijk interessant en groot nieuws. Groot tennisnieuws, maar ook wel daarbuiten dat Venus en Serena Williams in het land zijn. Dat zijn toch wel hele grote beroemde mensen. We hadden het er nog over van, ja, dat zijn twee van de meest beroemde personen, tennis of niet, ter wereld. Het zijn van die iconen die de sport hebben overstegen.
Mm-hmm.
Die zijn ook bekend daarbuiten. Er zijn heel veel mensen die misschien nog nooit een wedstrijd van ze gezien hebben, maar ze wel kennen. Oh, dat zijn die zussen. Samen zijn ze natuurlijk nog sterker dan alleen.
Ja.
Samen hebben ze 30 Grand Slam titels gewonnen in het enkelspel en nog 14 of zo in het dubbelspel. Dus dat zijn iconen erbuiten, iconen erop. En dat, om die dan zo op het Brabantse gras te zien, is toch een bijzonderheid. En dan komt inderdaad, zoals je dat kent bij zulke grote personen, niet alleen tennissers, maar gewoon celebrities van dat kaliber, dat daar inderdaad wel wat omheen gebeurt als ze ergens aankomen.
Ja, er worden goede afspraken gemaakt. En het was niet echt een verrassing dat Serena zou komen, want wij wisten het al een paar dagen.
Ja.
Want er wordt toch al wat op touw gezet.
Ja.
Ze wordt met die mooie geblindeerde Bentley helemaal hier om het park gereden. Echt voor de deur van het VIP-entree, waar ze dan plaats nam op de tribune neergezet. Dus ze hoefde geen stap te zetten hier tussen de mensen. De fotografen mochten bijvoorbeeld niet aan de andere kant van de baan komen om Serena uit die hoek te fotograferen. Dus er werd goed over nagedacht, zeg maar. Dus het was niet een ad hoc bezoekje. Heb je nog een kaartje voor me?
Nee, zeker niet. En het was goed dat ze haar in het VIP-dorp daar bovenin hadden gezet, want ze is zwanger, laten we dat ook niet vergeten. Niet zo handig als ze in 32 graden vol in de zon in de spelersbox plaatsneemt. Dus dat was goed geregeld ook voor haar in het welzijn van haar en haar tweede kind. Maar ja, dat is gewoon een bijzondere dinsdag. Any other Tuesday, alles behalve.
Pickleball Tuesday was
Pickleball
het.
Tuesday was
ook
het.
Jongen. Dat is Amerikaanse setting hier allemaal.
Ja, nee, dus dat was bijzonder. De persconferentie, zoals je al zei, was wat kortaf. Maar goed, ook op de grootste podia op Wimbledon heeft ze ook vaak genoeg dergelijke persconferenties gegeven. Dat ze een vraag beantwoordt met 3 woorden.
Ja.
Dat kan een hele goede vraag zijn. Dat kan een minder goede vraag zijn. Dat heeft niet altijd evenveel invloed op haar antwoord. Ik geloof dat het alles bij elkaar misschien 3,5-4 minuten duurde, die persconferentie. Ja. Terwijl er wel 8 vragen werden gesteld. Dus dat geeft aan hoe kort die antwoorden waren.
Ja, ik tennis omdat ik het leuk vind.
Ja.
Daar komt het op neer.
Ja.
Maar dat is ook logisch. Want voor het geld hoeft ze het niet te doen. Nee, voor status, voor de roem, voor alles wat ze heeft, heeft ze. Dus je tennis alleen nog omdat je het leuk vindt.
Ja, 42, bijna 43. Zaterdag wordt ze 43.
Ja.
En ze zal nog wat grastoernooien spelen, is de verwachting. En dan Wimbledon. En of dat dan het eindstation is, of dat ze ook nog de US Open gaat spelen voor eigen publiek. Daar weten we nog helemaal niets over, hoe ze het gaat afronden.
Ze werd wel een beetje cryptisch, hè. Toen er werd gevraagd van, hoe zien je komende weken, maanden eruit? Toen zei ze, laten we het per toernooi bekijken.
Toen zei ze, ik speel volgende week.
Ja, ik speel volgende week.
En verder wilde ze niet.
Ja.
Maar het was mooi om waarschijnlijk de laatste mogelijkheid om een Williams op het autotron te hebben. Dat is gelukt.
Nee, absoluut mooie stunt. Of hoe moet je het noemen? Geweldige publiciteit voor het toernooi.
En het is toch prettig als je uiteindelijk de lijst bekijkt van wie hebben hier allemaal gespeeld. Dat je iemand als Venus Williams erbij kan zetten. Naast al die andere voormalig nummer 1 spelers en al die Grand Slam kampioenen.
Zoals gezegd, het is prachtig weer. Misschien wel iets te warm, waardoor het lijkt alsof er weinig mensen zijn. Omdat het best wel pittig is om op de tribune te zitten. Dat je wat lege plekken zegt. Oh, we hebben de beller. dan lijkt het alsof het niet uitverkocht is. Maar het is gewoon volle bak hier.
Oh zeker, maar het was uitverkocht.
Het is uitverkocht, ja.
Ja, dinsdag ook. Tijdens die wedstrijd in Wien zat het bomvol.
Finale weekend, alles is al. Vanaf vrijdag is het helemaal uitverkocht. Maar wat, nogmaals, door de hitte lopen de mensen rond. Een verkoeling, een ijsje, een drankje. Dus dan is niet altijd het centercourt helemaal gevuld. Maar wel degelijk volle bak. En ook op de andere banen.
Ja, ja. Trainingsbanen zijn heel goed te bereiken, te bekijken. Al die grote sterren staan er ook te spelen. Er zijn ook genoeg mensen die ook gewoon met Venus Williams op de foto zijn geweest. Want ze moet uiteindelijk trainen. Dus je ontkomt er niet aan dat je op een gegeven moment wel een stukje door het publiek loopt. Dus dat was echt wel mogelijk. Zelfs niet helemaal afgeschermd en onbereikbaar. Maar hetzelfde geldt voor Medvedev. En wie hebben we nog meer? We hebben Sinner.
Andrescu.
Nou, fantastisch.
We hebben het echt we hebben flink naar de zin hier.
Ja. En al die mensen mogen we ook lekker spreken.
Allemaal één op één.
Eenmaal het hemd van het lijf.
Zeker.
Oh, dat mag dat niet meer.
Nee, het was mooi om te zien Azarenka met haar zoontje. En haar zoontje ook op centercourt ballen het publiek inslaan en zo. En iedereen heeft het naar de zin hier. Hè? Want na dat hectiek van Parijs noemen ze het altijd hier een soort van vakantiesfeer. Ja, het is ontspannen. Mannen en vrouwen tegelijk. Dat geeft ook een soort andere dynamiek. Ja, dat is op een slam natuurlijk ook. Maar hier zijn ze goed afgeschermd. Het is ruim opgezet. Het is buiten.
Ja, ja,
het is
zeker.
Lekker hooikoort seizoen. Het is geweldig.
Na Parijs, Azarenka, die spraken we dat nog wel een mooie opmerking over wat een verademing het is dat iedereen hier fatsoenlijk Engels spreekt. Zeker na Parijs. Zelfs haar zoontje Leo die heeft gezegd van, oh mam, als we straks naar Nederland gaan, spreken ze daar wel Engels? Ik heb 2 weken zitten balen in Frankrijk, de arme jongen.
Maar toen had ze mij nog niet gehoord.
Nee. Stonkel.
Ja, precies. Ja. Nothing on end.
Nee, dus hij was leuk. Heel leuk interview mee gehad. En dat was dus te lezen in het Daily News wat we uitbrengen. We hebben Andrescu gesproken. Die houdt van de Nederlandse frieten.
Ja.
We hebben spelers met poffertjes zien lopen.
Ja, kotsend in de achtbaan.
Kotsend in de achtbaan. Sinner. Yannick Sinner. Ja, die vertelde daar wat leuks over.
Ja.
Dus het is eigenlijk al de moeite waard om naar hier te komen. Om het Daily Journal te lezen.
Ja, alleen daarom al.
Ja.
En ons ontmoeten natuurlijk. Want we worden hier ook aangesproken. Waar blijft de podcast? Ja. Dus daarom nemen we even een spoedronde op. Die al veel te lang duurt.
Ja.
Want we hebben eigenlijk helemaal geen tijd.
Nee.
Er gebeurt hier zoveel. Maar ja, goed. Het gaat niet over ons. Het gaat om de spelers en de luisteraars.
Wij zijn slachtoffers.
Doorgeefluiken.
Doorgeefluiken, ja. Ja, en buiten die grote sterren hebben we natuurlijk ook, nou niet kleine sterren, maar Nederlandse sterren. In de persoon van Tellen Griekspoor.
Ja.
Die heeft al gespeeld op het moment dat wij nu opnemen. Die won van Imer. Nou, dat is een mooie start voor hem. En hij heeft het ontzettend naar zijn zin. Hij geniet ook heel erg van het spelen op gras. Hij heeft het nu al meerdere keren gezegd, hoe belangrijk dat ook voor zijn spel is om hierop goed te kunnen spelen. Dat helpt hem in allerlei aspecten en facetten van zijn spel, ook op andere ondergronden. En hij wil natuurlijk heel graag de titel hier winnen, omdat hij echt een publiekspeler is hier in Nederland. Dat zien we bij Davis Cup, dat zien we in Rotterdam, wat een sfeer dat kan opbrengen. En hij hoopt het hier te kunnen herhalen, ook met wat er vorig jaar gebeurde in het achterhoofd. Tim Salabim, hè?
Ja.
Van Rijthoven, die helaas niet meedoet. Maar ja, waarom niet dit jaar met Griekspoor, een herhaling?
Nee, zeker. We hebben een deal met hem. We mogen verzinnen wat hij moet doen als hij de titel wint.
Ja.
Nou, we hebben natuurlijk hier een meertje liggen. Dus ik denk dat het sowieso dan een nat pak wordt.
Ja,
voor
tenminste.
Hem. Ja, en misschien voor jou ook wel.
Uitgesloten.
Ja?
Nee. Ga dat water niet
bommetje.
In. Nee. Als we volgend jaar ook nog een meertje willen, hè? Okay. Dan moet je mij er niet in gooien.
Dus dat kan wel grappig worden. Ja, een leuk detail was natuurlijk dat hij tegen de Imer speelde. En die wordt gecoacht part-time door Robin Hazen.
Ja.
Met wie Tellen dan weer een dubbelspel hier speelt. Dus dat was wel heel komisch eigenlijk.
Ja, dubbelen met de coach van je tegenstander.
Ja, precies.
Maar het heeft niet geholpen.
Het heeft niet geholpen.
Nee, want Tellen die won. In 3 sets weliswaar.
Ja. Maar hij won ook de dubbel.
Dus van ook de dubbel, ja.
In de dubbel werd hij ook goed gecoacht. Ja.
Nee, dus laten we hopen dat Tellen dat plezier en dat vertrouwen dat hij heeft in eigen kunnen, dat hij dat kan omzetten in een fantastisch resultaat hier. Het zal natuurlijk lastig zijn met al die fantastische spelers. En ja, hoe groot is nou de kans dat de 2 jaren prij een Nederlandse winnaar krijgen? Maar ja, nog, het is de eerste week op gras. Dan is iedereen, ook de grote namen zijn dan nog wat onwennig. Het schema kan zich openen.
Absoluut. En ja, wat nog wel een nieuwtje was, of het is een nieuwtje, ik wist het niet, dat het toernooi van Pune, wat eerder dit jaar gewonnen is dan door Tellen, van de kalender verdwijnt.
Ja.
Dat Tellen dus de titel niet kan verdedigen, maar gewoon de laatste winnaar is van dat toernooi. Dus het toernooi bedacht van, ja, jezus, als Tellen dit toernooi gaat winnen, dan stoppen we ermee.
Ja, precies. Ja, hij wist het zelf wel al een tijdje. Ja. Dat had hij kennelijk toen al gehoord toen hij won eerder dit jaar, dat het waarschijnlijk de laatste editie is. Ja, hij maakte nog een grap erover van, oh, daar gaat mijn startgeld voor volgend jaar.
Ja.
Want het is natuurlijk logisch dat als je als winnaar terugkeert, dat je daar wel een zakcentje voor krijgt.
Nou, dat is een onderhandeling inderdaad.
Ja. Dan moet hij ergens anders een titel winnen.
Ja, daarom dan maar hier.
Dan maar
dit
hier.
Blijft nog wel even bestaan, denk ik.
Ja, dat is natuurlijk next level, hè, voor hem.
En wij maken dit toernooi natuurlijk.
Ja.
Wij maken het groot.
Ja. Ja, wie kende dit toernooi voordat wij hier aan de slag gingen?
Nee, ja, precies, ja. Moet ook maar eens over zo'n startgeld gaan praten.
Ja.
Ja. Gouden microfoon.
Ja.
You never walk alone.
Jongen, jongen. Nou, moeten we door? Hadden we nog iets? Ja, we hebben nog heel veel. Er zijn nog andere toernooien ook die gespeeld worden.
Maar Kyrgios is weer de baan.
Maar gaan we dat nu allemaal doen? Ik heb het niet gezien. Dus ik kan er niks over zeggen. Okay. Hij heeft verloren, dat weten we.
Ja.
Tsitsidosa, moeten we het nog over hebben? Een nieuwe romance in het tennis. Tsitsipas en Badosa samen, gesignaleerd. Ja. In elkaars armen. Zoentjes, kusjes, videootjes. Ja,
ja, de een zegt het is nep, het is marketing, het is handig. En
ja, want er
is
altijd iemand bij om het op te nemen en zo. Hè? Het is niet echt spontaan. Het zijn allemaal van die in scène gezette taferelen. Dus misschien dat dit leidt tot een of andere product launch.
Ja, dan we hebben jullie lekker...
Ja, maar ja, misschien is het, weet je, laten we niet zo cynisch zijn. Laten we gewoon...
Over de liefde moet je nooit cynisch zijn, nee. David.
Nou ja, ik denk niet dat we een beter einde gaan vinden dan dat.
Wat een warm,
jongen.
Wat een warm einde.
Ja. Al die dingen die we nu zijn vergeten, die bewaren we voor de volgende keer.
Oké, dan ronden we hem af. Dan gaan we hier weer leuke interviews maken, tennis kijken. Ja, eigenlijk alles doen wat we leuk vinden. En dan zijn we er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.